Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden, gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. We willen samen eerst Gods zegen vragen. Heere, ook aan de avond van deze dag vergunt u het ons dat we hier mogen samenkomen en dat we met elkaar weer mogen buigen over uw woord om met elkaar dat woord te bestuderen. Ja, dat is een gebod van u, Heere, om het woord te onderzoeken, om de schriften te onderzoeken. Gij hebt dat zo gewild en dat is ook tot zaligheid, want de schriften kunnen ons wijsmaken tot zaligheid. En niet alleen omdat gij het gewild hebt, maar ook omdat gij het als een begeerte in het hart van uw volk en kinderen legt, daarom is het de begeerte inderdaad ook van de uwen om uw wil te kennen en uw weg te verstaan en om in de heilgeheimen van uw getuigenis zich te verdiepen. Heren, wij bidden van u dat gij die begeerte ook in ons hart wilt leggen en als gij hem daar reeds gelegd hebt, dat gij hem wilt versterken en dat gij ja door uw Heilige Geest ons genade wilt geven om uw wil te kennen en om uw weg te gaan. We mogen ons ook aan de avond van deze dag weer bezighouden, niet met geringe zaken, maar met zeer wezenlijke, zeer belangrijke dingen, zoals gij die ons in uw woord hebt geopenbaard. Heere, verlicht ons oog en open ons hart. En wilt gij ons uw zegen schenken daarin dat we mogen verstaan wat gij zegt, maar meer nog, dat wij uw stem in dit alles mogen horen. En dat wij het voor ons eigen hart en leven, voor het eerst of bij vernieuwing, mogen leren geloven. Want, heren, bij alle bestudering van uw woord en bij alles wat wij doen aan onderzoek van uw woord, zal het toch deze vrucht moeten hebben, dat het met het geloof gemengd mag zijn, want anders doet het ons geen nut. Zelfs de diepste kennis van uw woord doet ons dan geen nut, maar als het met het geloof gemengd is, Heere, dan is het tot zaligheid. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest en hoor ons om Jezus wil. Amen. Nog eenmaal willen we met elkaar over dat geweldige leerstuk van de verkiezing spreken. We hebben daar al tweemaal bij stilgestaan. Ik had het plan eigenlijk om er viermaal over te doen. Meestal, als ik me iets voorneem om het in 3 keer te doen, dan wordt het 4 keer. Nu had ik me voorgenomen om het in 4 keer te doen en nu wordt het 3 keer. Maar dat hangt af van de bespreking die we over deze zaak al een paar maal gehad hebben. En diverse dingen zijn al in de bespreking aan de orde gekomen. En dan acht ik het ook niet nodig, misschien wel nuttig, maar niet dringend nodig, om het nog eens een keer uitvoerig aan de orde te stellen. En vandaar dat ik met deze laatste, met deze derde studie in de leer van de verkiezing dit onderwerp wil besluiten, om dan een volgende keer beleven en welzijn over te gaan tot datgene wat onze vaderen in Dort aan de orde gesteld hebben in de tweede plaats, namelijk de particuliere verzoening. Voor wie is Christus gestorven? Dat zal dan het onderwerp zijn voor de volgende keer. Nu de verkiezing nogmaals, maar dan vanuit een praktisch oogpunt, niet vanuit het leerstellige oogpunt, dat hebben we al gedaan, vanuit de schrift geprobeerd te verstaan wat de Heere bedoelt als hij spreekt over de verkiezing. Ook niet vanuit een soort apologetische benadering, u weet wat ik bedoel, er is ook tegen de leer der verkiezing heel wat opgekomen, daar worden allerlei bezwaren tegen ingebracht, daar handelt de schrift ook over en verschillende van die bezwaren worden in de schrift weerlegd. We hebben de apostel Paulus aan het woord gehoord in het 9e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Als de apostel de vraag beantwoordt, maar wat klaagt God dan nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Wel nu, dan is de apostel, om zo te zeggen, apologetisch bezig, dan verdedigt hij de leer van de verkiezing. We willen het in deze derde studie van een zeer praktische, van een pastorale kant benaderen, zoals dat ook gebeurt in de leerregels van Dort, in het eerste hoofdstuk, in de eerste kanon, en dan met name in de paragrafen 12, 13 en 16. Daar zullen we nog wel eens een keer bij terugkomen, de paragrafen 12, 13 en 16 van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En dan gaat het om deze vraag: hoe kan iemand weten dat hij een verkorene is? Waar haalt iemand die kennis, waar haalt iemand de zekerheid en waar haalt iemand de rust vandaan dat hij vertrouwend mag geloven dat hij of zij ook behoort bij dat aantal dat God van eeuwigheid heeft verkoren en lief gehad. Daar wordt onze aandacht voor gevraagd, ook in die paragrafen die ik u heb genoemd. Daar wordt gezegd hoe het wel moet. Er wordt echter ook gezegd hoe het niet moet. Wel, laten wij eerst met elkaar deze gedeelten van de Dordtse leerregels even lezen. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdel en dartel daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. En dan de 16e paragraaf, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver niet kunnen komen als ze wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus, de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Dus u voelt het al wel, tijdens het lezen met name van paragraaf 12, hebt u het wel gemerkt, daar wordt ons de weg gewezen naar de kennis van de verkiezing, van de persoonlijke verkiezing. Er wordt eens gezegd hoe een mens niet tot die zekerheid kan komen. Niet door curieuselijk de verborgenheden en diepten Gods te doorzoeken. Niet om, laat ik het anders zeggen, in de hemel in te klimmen en daar in het boek des levens een blik te slaan. Dat vergunt God aan niemand. En als iemand langs die weg de zekerheid van zijn verkiezing probeert te verkrijgen, dan zal hij ondervinden dat het langs deze weg niet gelukt. Niet door zo nieuwsgierig de diepte Gods te willen doorgronden. Ook niet, en dat staat dan wel niet in de 12e paragraaf, maar dat is eigenlijk in de 16e paragraaf begrepen, als het gaat over diegenen die lichtvaardig over hun verkiezing spreken en die dartel en ijdel daarvan klappen. Wel, dat wijst ons een andere weg die door sommigen betreden wordt om tot de zekerheid van hun verkiezing te komen, namelijk, zij concluderen tot hun verkiezing op losse, op onzekere gronden. Zo deed Israël het bijvoorbeeld. Israël heeft heel wat keren geconcludeerd van de volksverkiezing tot de persoonlijke verkiezing. Omdat zij als volk verkoren waren, waren er velen in Israël die dachten dat zij daarom ook persoonlijk verkoren waren. Maar daarin vergissen ze zich en daarmee bedriegen ze zichzelf. Ze waren het verkoren volk, ze waren door de Heere afgezonderd. Het volk als volk was door de Heere bemind en apart gezet, maar dat wil niet zeggen dat alles Israël is wat Israël heet. En je kunt niet de conclusie trekken van ik behoor bij Israël en dus ben ik daarom verkoren. Net zo min kun je de conclusie trekken, ik behoor bij de Nieuwtestamentische gemeente, ik behoor bij het volk dat de Heere zich nu tot eigendom heeft afgezonderd, ik behoor bij het verbondsvolk en daarom, op grond daarvan geloof ik en houd ik het ervoor dat ik een verkorene ben, dat is niet recht. Langs deze twee wegen is er geen gegronde, schriftuurlijk gefundeerde zekerheid van de verkiezing te verkrijgen. De Bijbel wijst ons een betere weg en zo doet ook de Dordtse leerregel, de eerste waaruit wij gelezen hebben. Welke weg is dat dan? Dat is deze weg, dat wij in onszelf de onfeilbare vruchten van de verkiezing waarnemen. In onszelf de onfeilbare vruchten van de verkiezing waarnemen, en dan worden er vier genoemd. Er zouden er meer genoemd kunnen worden, Want paragraaf 12 gebruikt ook het woordje enzovoort. Nadat er 4 genoemd zijn, staat er enzovoort. Dat duidt natuurlijk aan dat er ook nog wel een 5e en een 6e en mogelijk een 7e en een 8e genoemd zou worden. Maar men volstaat met deze 4. Wel nu, als deze, en dat worden dan onfeilbare vruchten der verkiezing in ons gevonden worden. En als Gods kinderen die in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking mogen waarnemen, dan mag daaruit de zekerheid geput worden van het aandeel in Christus en dus ook van het van eeuwigheid verkoren zijn. Dat betekent dus, zoals hier geleerd wordt, dat we alleen kunnen weten of we verkoren zijn als wij in de weg der zaligheid al gaan. Begrijp, dat betekent dat je niet tot zekerheid van je verkiezing kunt komen voordat iemand de Heere vreest. En er is geen zekerheid van het verkoren zijn voordat er geloof in Christus is. Moet ik dan eerst weten of ik verkoren ben voordat ik het evangelie mag geloven? Nee, want je kunt niet weten of je verkoren bent zonder dat je in het evangelie gelooft. Het is daarom ook niet nodig om eerst antwoord op de vraag te hebben, ja, maar ben ik wel verkoren? Daar hebben wij aan het begin van de weg niets mee te maken. Want het behaagt de Heere om dat onderweg pas te openbaren. En de vraag moet dan ook niet zijn, ben ik verkoren, maar ben ik geroepen? Word ik genodigd? Word ik aangesproken? En dan zegt de Heere in zijn woord, ja, dan is er niemand die onder het evangelie is die niet wordt aangesproken. En daarom het recht om tot de Heere te komen. Het recht om in Christus te geloven. Ontlenen we niet aan de wetenschap dat we verkoren zijn, want die wetenschap bestaat dan nog niet. Die wordt namelijk pas onderweg verkregen. Maar het recht om tot Christus te komen, het recht om in Christus te geloven, krijgt elke zondaar die het evangelie hoort. En die door het evangelie wordt geroepen, en zoals we dat later nog wel eens hopen te zien, welmenend wordt geroepen. Maar goed, nu terug naar artikel 12. In de weg van het waarnemen, en dat is niet een koud waarnemen, dat is niet een beschouwend waarnemen, dat is niet een constateren op een afstand, nee, de vaderen hebben gesproken over een met geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. In die weg ontvangt een ziel de zekerheid van zijn verkiezing. Dus, wat onze catechismus ergens zegt in de 32e zondag, uit de vruchten verzekerd worden van de echtheid van het geloof. Hier leert onze belijdenis, en in onze catechismus wordt dat eigenlijk, zij het dan heel beknopt, maar toch ook weer gedaan, hier leert onze belijdenis ons het grote belang van de kenmerken zien. Maar is dat schriftuurlijk? We vinden dat ongetwijfeld in deze 12e paragraaf van de Dordtse leerregels terug. We vinden het ongetwijfeld, nogmaals zeg ik, wat beknopter terug in zondag 32, vraag en antwoord 86 van de Heidelbergse catechismus. Maar is het schriftuurlijk? Laten we dat eerst zien. Is het schriftuurlijk om te zeggen dat de mens uit de vruchten verzekerd wordt van de echtheid? Dat hij uit de vruchten van de verkiezing mag geloven in het feit van zijn verkiezing. In het feit dat hij van eeuwigheid verkoren is. Mag ons geloof, en zo wordt dat dan wel eens als een tegenstelling geformuleerd, mag ons geloof rusten op kenmerken, of moet ons geloof rusten op de beloften? Ik geloof dat dat een vals dilemma is. Ik geloof dat we ook zo niet moeten spreken, want het een is niet in tegenspraak met het andere. Onze vaderen hebben met dat probleem geen moeite gehad, en wij moeten ons dat probleem ook niet laten opdringen. Het is niet of-of. Het is in het werk van Gods Heilige Geest zowel het een als het ander. En het is schriftuurlijk om het zo te stellen. Ik geef u twee bewijzen. In de eerste plaats uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Nu, om die Thessalonicenzenbrief te verstaan, moeten wij eigenlijk eerst nog weer even terug naar het 17e hoofdstuk van het boek Handelingen. Want daar wordt ons in het kort de ontstaansgeschiedenis van de kerk in Thessalonica verteld. In het begin van het 17e hoofdstuk van Handelingen, en dan kom ik straks wel, en misschien kunt u uw duim er alvast bijhouden, bij 1 Thessalonicense 1 terecht. Maar in het begin van Handelingen 17 wordt ons verteld hoe de apostel Paulus in deze Griekse stad kwam. En hoe hij daar het werk gedaan heeft van een evangelist. Hoe hij daar het evangelie verkondigd heeft. En hoe hij daar, ja, ook arbeid, niet alleen arbeid verricht heeft, maar hoe hij ook zegen op zijn arbeid heeft ontvangen. Want Paulus, zo staat er in vers 2, gelijk hij gewoon was, ging tot erin en 3 sabbatten lang handelde hij met hen in de synagoge en hij opende de schriften enzovoort. En dan lezen wij in vers 4, en sommigen uit hen die geloofden, werden Paulus en Silas toegevoegd. Er zijn er dus onder de prediking van Paulus die geloven. De prediking, de boodschap van het evangelie wordt dus, ik zeg niet door allen, maar toch wel door een aantal, een aanzienlijk aantal mensen met geloof beantwoord. En dat is opmerkelijk, de apostel is maar 3 weken in de stad Thessalonica geweest. En in die korte periode van 3 weken heeft de Heere toch zoveel vrucht gegeven dat als de apostel weggaat er een gemeente achterblijft. Er zijn er toch al zoveel dat ze samen een gemeente kunnen vormen. Wel nu, wie zijn dat die geloven? Ja, dat is ongetwijfeld precies zo gegaan als in Antiochië in Handelingen 13. Daar heeft de apostel ook gesproken. Daar was ook geloof als antwoord op de prediking. En wie waren het dan in Handelingen 13 in de stad Antiochië die geloofden? Er geloofden er zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat deed de Heere in Thessalonica niet anders. Wie waren het die geloofden? Zij die verordineerd waren tot het eeuwige leven. De verkorenen. En daar spreekt de apostel van. En nu kom ik bij zijn brief. Zijn eerste brief aan de gemeente daar. Daar spreekt de apostel van in dat eerste hoofdstuk. Vers 4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Maar hoe wist Paulus dat ze verkoren waren, deze broeders, aan wie hij deze brief schrijft? Hoe wist hij dat? Wel, hij had toch gezien dat ze tot geloof kwamen? Hij had toch hun geloof gezien en hun geloofsgetuigenis gehoord? Hij had toch de vrucht van hun verkiezing in hun leven gezien? Schrijf daar zelf over. In vers 5, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En niet alleen van Paulus kant in het brengen van het evangelie, in de prediking van het woord kwam het in kracht, maar ook in de harten van degenen die het hoorden. De prediking kwam in de Heilige Geest, maar niet alleen de man die het evangelie bracht stond in de kracht van de Heilige Geest. Paulus heeft die werking en de effecten van de Heilige Geest ook waargenomen in degenen die hem hoorden. En in vele verzekerdheid. En de bewijzen hebben ze daar aan zich. Zij zegt in vers 6, gij zijt onze navolgers geworden. Gij zijt navolgers van de Heere geworden. Gij hebt het geloof aangenomen in vele verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. En ze hebben er niet alleen in Thessalonica, niet alleen in Macedonië, niet alleen in Achaïe, maar op vele andere plaatsen ook over gesproken. Dat God een wonder gedaan heeft in die stad Thessalonica. God heeft daar bekering gegeven, vers 9. Ze zijn van afgodendienaars, dienaars van de levende en de waarachtige God geworden. Er kwam bekering, waarachtige bekering, bekering van de zonde, bekering tot God. En ze hebben daar zelfs ook zijn zoon uit de hemel leren verwachten. Ze hebben leren leven in het geloof, in de wederkomst van de Heere Jezus. En dan zegt Paulus, en dat zijn voor mij nu de bewijzen dat gij verkoren zijt. Nu weet ik, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Paulus weet dat niet omdat God hem in het boek des levens heeft laten lezen. Paulus weet dat niet omdat hij toestemming heeft ontvangen om de namen te lezen die de Heere van eeuwigheid heeft opgeschreven. Zo spreekt de apostel erin over. Hij heeft dat geweten, hij heeft dat geleerd, hij heeft dat verstaan toen hij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het leven van die mensen in Thessalonica heeft gezien. Geloof in Christus, bekering tot God, hartelijke droefheid over de zonde. Kon niet anders, toen ze zich van hun afgoden afkeerden, ging dat ook in hun leven gepaard met hartelijke droefheid over het feit dat ze zo lang die afgoden gediend hadden en zo lang de afgodische praktijken en zonden bedreven hadden. Kortom, ze hebben in hun leven die genade Gods ontvangen waardoor vruchten gezien werden. Dat is het eerste bewijs, het schriftuurlijke bewijs. Zo komt de apostel tot de zekerheid van de verkiezing van de Thessalonicenzen. Hij heeft het in hun leven gezien. Hij heeft niet in het boek des levens gelezen, maar hij heeft in hun levensboek gelezen. Hij heeft hun wandel gezien, hij heeft hun werken gezien. En daar stond voor hem, met duidelijk schrift geschreven, deze zijn de verkorenen Gods. Want ze dragen het merkteken van Gods verkiezing. Zo spreekt ook de apostel Petrus erover. De tweede brief, eerste hoofdstuk. In 2 Petrus 1 heeft de apostel het over de roeping, hij legt de lezers van zijn brief die roeping voor in vers 10, 2 Petrus 1 vers 10, daarom broeders benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij niet meer struikelen. Nou, hoe bedoelt Petrus dit? De verkiezing ligt toch vast? Die hoeven Gods kinderen toch niet vast te maken, dat ligt toch vast in God, dat ligt toch vast in het besluit van de drie enigen. Dat ligt als u wilt toch vast in hem, die in wie God de zijne verkoren heeft in Christus. Daar kan een gelovige toch niks meer aan toevoegen. Daar kan hij toch geen vastheid aan toevoegen. Wel, zo bedoelt de apostel het ook niet. Zeker, dat besluit is onherroepelijk. Dat besluit staat vast. Dat besluit is onberouwelijk. Maar Petrus bedoelt dit. Nu moet gij er ook naast staan. Nu moet ge u ook benaastigen om in uw eigen leven tot die vastheid te komen van het geroepen en van het verkoren zijn. Om in uw eigen leven tot die zekerheid te geraken, die geloofs- en heilszekerheid. Die zekerheid dat u daarbij hoort, dat u in dat besluit begrepen bent, dat u in dat bundelke der levende begrepen bent. Want als u dat doet, als u die roeping en die verkiezing voor uzelf met vastheid mag geloven, dan zult ge nimmer meer struikelen. Nu, hoe moet dat dan? Hoe moet deze opdracht, hoe moet deze raad van de apostel worden opgevolgd? Dat heeft de apostel al in het voorafgaande gezegd. Hij heeft gezegd, voegt bij, vers 5, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens alle, want zo deze dingen, en u ziet het zijn weer allemaal vruchten, je kunt ze noemen de vrucht van de Heilige Geest, in de lijn van Galaten 5 vers 22, je kunt ze ook in de lijn van de Dordtse leerregels vruchten van de verkiezing noemen. Dit valt allemaal onder dat enzovoort van artikel 12. Wordt niet met name genoemd, althans sommige dingen ervan niet, maar het valt onder dat enzovoort. Deze vruchten, als die, zegt de apostel, als deze dingen bij u zijn. En in u overvloedig zijn. Zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. En in die weg wijst de apostel aan de mogelijkheid om roeping en verkiezing vast te maken. Wel nu, zo zien wij dus dat wat de leerregels zeggen en wat onze catechismus indirect ook zegt, inderdaad ook de praktijk van de apostelen is geweest. We vinden het bij Paulus, we vinden het bij Petrus. Dit is de weg die ook Gods woord wijst. En met deze wetenschap gaan we nu terug naar paragraaf 12 van de leerregels. En een ogenblik willen we stilstaan bij dan die vier dingen, die vier onfeilbare vruchten die door onze vaderen dan toch zo belangrijk geacht worden, dat zij die afzonderlijk genoemd hebben. Vier worden er genoemd. Geloof, een waar geloof in Christus. Kinderlijke vreze Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Nu wil ik er met u niet over twisten of ze wel in de juiste volgorde staan. Ik dacht het wel. Maar dat is een zaak die van minder belang is. Laten we ze maar nemen zoals ze zich hier aan ons voorstellen. Daar is geloof, waar geloof in Christus. En dat is een onfeilbare vrucht van de verkiezing. Als dat er is. Als dat waarlijk aanwezig is in het leven van een mensenkind. Dan is dat het bewijs van zijn verkiezing van eeuwigheid. Geloof. In Christus. Wat is dat dan? Nu, daar kun je over spreken in verschillende zinnen. Ik bedoel, je kunt spreken over verschillende maten en trap van geloof. Maar ik geloof dat ook dit geloof in Christus is zoals we dat vinden in de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen zijn. Dat is geloof in Christus, in zijn kracht. In zijn kracht tot genezing. Dat geloof mag u een toevluchtnemend geloof noemen, dat vind ik best, dat is het ook. Maar het is geloof, waar geloof, en het voorwerp van dat geloof is Jezus Christus. Het is geen geloof in een tovermacht. Het is geen geloof in de zoom van Jezus kleed. Maar het is geloof in hem. In de persoon van de zaligmaker en in zijn bekwaamheid om als de grote geneesmeester haar van haar kwaal te verlossen. En die zo tot de Heere komt, die komt niet te vergeefs, want ze ontvangt wat ze zoekt en ze krijgt meer dan wat ze zoekt. Ze ontvangt een gezond lichaam en ze ontvangt een geredde ziel. Dat geloof, dat zal niet leeg blijven, dat wordt bekroond. Dat geloof dat ontvangt. En naarmate het meer ontvangt, groeit het. En naarmate het meer groeit, sterk, wordt het gesterkt. En naarmate het meer gesterkt wordt, wordt het ook vaster. En wordt het ook zekerder. Het geloof dat gewerkt is door de geest, wordt door dezelfde geest ook versterkt. En dat geloof is een van de onfeilbare vruchten der verkiezing. Tweede wat hier genoemd wordt is kinderlijke vrezen. Kinderlijke vrezen Gods. Het is goed dat er kinderlijke bij staat, want anders zouden wij aan een slaafse vrees kunnen denken en dat is natuurlijk niet bedoeld. Het gaat hier niet om een slaaf die over de grond kruipt uit vrees en angst voor zijn harde heer. Het gaat hier om de vreze, en dan hecht ik inderdaad aan dat oud-Hollandse woord vreze Gods. Dat is wat anders dan vrees voor God en angst voor God. Ook al zal het element bij tijden van vrees niet ontbreken. Maar het overheerst niet. Het is vrezen. Het is eerbied. Het is respect voor de heilige, voor de goddelijke majesteit. Maar het is tegelijk iets van een kind. Een kind dat wel respect en wel eerbied toont, maar waarin tegelijk vertrouwen is. Vertrouwen omdat de wortel van alles de liefde is. Zo ook hier. God heeft liefde in het hart uitgestort. Liefde tot zich. En die liefde drijft het kind van God tot eerbied voor God. Tot eerbied en ontzag voor de heiligheid en voor de grootheid Gods. Maar de liefde drijft dat kind tegelijk ook tot een vertrouwen op de Heer. Tot een toevlucht nemen bij de Heer, tot een schuilen bij de Heer. Kinderlijke vreze Gods. Waar dat gevonden wordt, daar is een andere onfeilbare vrucht van de verkiezing. Droefheid naar God over de zonde. Dat is een woord dat bijna net zo uit de tweede Korinthebrief gehaald is, waar de apostel over de droefheid naar God spreekt. En hij maakt dan een tegenstelling tussen de droefheid naar God, die onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, en de droefheid der wereld. Dit is een droefheid naar Gods wil. Een droefheid overeenkomstig Gods bedoeling. Niet een droefheid die tenslotte tot wanhoop leidt, zoals bij Judas of bij Saul, maar een droefheid die naar God uitdrijft. Een droefheid die aan God verbindt. Een droefheid over de zonde, niet over de gevolgen van de zonde alleen, dat is bijzaak. Hoewel het meespreekt, maar het is bijzaak. Maar droefheid over de zonde zelf. Droefheid naar God over de zonde, omdat niet ikzelf smart leid door de gevolgen van mijn zonde, maar omdat ik door de boosheid van mijn zonde God heb smarten aangedaan. En die God, ik zei het zo pas al, die dan ook teer bemind wordt in de diepste schuilhoeken van het hart, die God te hebben gekrenkt en beledigd, dat geeft diepe smart. Dat veroorzaakt het gebroken hart. Dat veroorzaakt de verslagen geest. Niet ziende op mijn ellende en op mijn bange toekomst en op mijn eeuwig verderf dat ik rechtvaardig verdiend heb, maar ziende op de oneer en de smart die ik die goeddoende en genadige God heb aangedaan, roep ik het uit: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dat is opnieuw een vrucht, een onfeilbare vrucht van de verkiezing. En dan honger en dorst naar gerechtigheid. Want als God een mens dat laat zien, dat hij zondaar is, dat hij vanwege zijn zonde ook niet voor God kan bestaan, dan komt daar ook een besef: maar dan kan ik voor God niet verschijnen. Dan kan ik met mijn eigen gerechtigheid en met mijn eigen deugdzaamheid nooit in orde maken wat ik bij de Heere verdorven heb. En ik moet voor die rechterstoel komen. En ik moet rekenschap afleggen. Waar dan heen? Dan moet er een andere gerechtigheid zijn dan die ik zelf kan produceren. De gerechtigheid van een ander. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En daar wordt naar verlangd. Daar wordt om gebeden. Daar wordt naar gehongerd. Daar wordt naar gedorst. Dat wordt van zulk wezenlijk belang. Dat het hart daar naar uitgaat en dat het voortdurend in worsteling is. Heere, schenk mij dat. Doe mij die gerechtigheid. Doe mij uw zoon. Doe mij zijn genoegzaam offer kennen. Dan is er geloof in Christus en tegelijk een besef van: er is nog zoveel dat ik niet weet en dat ik niet ken. Maar de begeerte is er en het gebed leeft dat we hem mogen kennen. En dat we met zijn gerechtigheid bekleed, ja verzadigd mogen worden. Dat is ook weer een vrucht. En de leerregels zeggen: een onfeilbare vrucht van de verkiezing. Dat alles, en nog meer, enzovoort, is duidelijk bewijs dat er werk van God in zo'n hart is. Dit zijn geen dingen die uit de mens zelf voortkomen. Geloof in Christus? Nee. Droefheid naar God over de zonde, dat groeit niet zomaar vanzelf op de akker van ons hart. Droefheid der wereld, ja, dat kun je vinden, zonder werk van Gods geest. Honger en dorst naar de gerechtigheid, naar eigen gerechtigheid misschien, maar niet naar de gerechtigheid van Christus. Als deze dingen er zijn, dan is het bewijs geleverd, daar is Gods geest aan het werk. En het geeft Gods kind een heilige vermaking en een geestelijke blijdschap als hij in het licht van Gods woord mag onderkennen dat de Heere dit of dat werk van zijn genade in zijn ziel verricht. betekent dat dan dat we gaan rusten in de ervaringen? Als ik dit maar heb en als ik dat maar heb. En als ik dan maar 4 of 6 of 8 kenmerken op kan noemen. Dat ik dan uit die 4 of 6 of 8 kenmerken mag concluderen. Nu is het in orde met mij. Rusten we dan inderdaad voor de vastheid van het geloof op wat we in ons bevinden? Nee, nee, zo staat het er niet. Dat is niet de bedoeling. Die conclusie moet u niet trekken. De vastheid ligt niet in de kenmerken. Want als het er dan op aankomt, dan zijn die kenmerken als kenmerken ook nog weer wankel. Want ga maar na, vandaag zul je dat met vrijmoedigheid kunnen beamen en toestemmen. Ja, daar weet ik van die droefheid naar God over de zonde. En van die honger en dorst naar gerechtigheid. En van dat geloof, dat ware geloof in Christus. Vandaag durf je dat beamen. Vandaag, als de zon des heils in je ziel schijnt. En als de Heere vrijmoedigheid geeft in het geloven en het beleiden. Dan is het geen moeite om te erkennen, ja, dit heeft God gedaan. Maar als de bestrijding komt en de aanvechting, dan zijn die kenmerken niet meer in staat om de ziel op te beuren. Dan zijn die kenmerken ook gebleken geen fundament te zijn. Wat dan? Hoe dan? Wel, zoals ik eens een keer gelezen heb in een boek van Edward Fischer, misschien hebt u wel eens van dat boek gehoord. Dat is een boek dat heel oud al is en waar Thomas Boston aantekeningen op gegeven heeft. En die aantekeningen zijn eigenlijk nog belangrijker dan het boek zelf. Maar dat heeft dan een grote rol gespeeld in een strijd, in een kerkelijke strijd in Schotland in de 18e eeuw over het merg van de christelijke godgeleerdheid. Dat ging over de vraag, en nog een actuele vraag, ook in onze tijd, of het evangelie wel aan de onbekeerden mag worden aangeboden en of de beloften ook wel voor de onbekeerden bedoeld zijn. Wel nu, in dat verband spreekt die Fischer in zijn boek over het geloof en over de vruchten van het geloof en hij vergelijkt ze bij een moeder met dochters. Het geloof is de moeder en de vruchten van het geloof zijn de dochters. Nu hebben de dochters de moeder niet voortgebracht, zegt hij. Je kunt uit de vruchten dan ook niet concluderen tot het geloof. In die zin dat je omdat je kenmerken hebt geloven. Maar het is zo. In tijden wanneer het geloof zwak is. In tijden wanneer het geloof, wanneer de moeder zwak is. Kunnen de dochters die moeder wel is onderhouden. Voelt u, dat is de volgorde. De dochters hebben de moeder niet gebaard. Maar de dochters kunnen de zwakke moeder in haar ziekte wel eens een keer ondersteunen en hulp geven. Zo heeft de Heere het bedoeld. Waar ligt dan de grond? De grond blijft altijd liggen in het eeuwig onfeilbaar en onwankelbaar woord van God. De grond ligt in wat de Heere heeft geopenbaard en daar rust het geloof op en daar vloeien die vruchten uit voort. Nog verder terug, de grond ligt in het woord, jawel, maar de grond ligt in het woord, in de belofte Gods, omdat de grond in het eeuwig onveranderlijk besluit ligt. En vandaar dat er die vruchten zijn. En diegene die dan, en ik sla dan 13 maar over, hoewel dat mag eigenlijk niet natuurlijk. Want daar staan ook belangrijke dingen in. Nou goed, eerst dan 16 maar en dan zien we wel hoeveel tijd we nog over hebben. 16, diegenen die dat dan niet durven geloven. Die dan die dingen in zichzelf zo niet waarnemen. Die dat levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen van dat hart of de vrede van de consciëntie of de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem in God in, door Christus in zich nog niet zo krachtig gevoelen. Wat moeten die dan? Moeten die dan, ja, als ze van de verwerping horen spreken, zichzelf maar onder de verworpenen rekenen? Moeten zij dan moedeloos worden? Moeten zij zeggen, nou ja, zie, dan is het met mij nog niets, want ach, ja, zie, ik heb wel eens gedacht en ik meende ook wel eens dat er iets van dat werk van Gods geest in mijn leven is, maar dat wordt weer zo bestreden. En ik kan niet zeggen dat ik dat zo krachtig gevoel, dat dat zo duidelijk voor me is. Ik kan niet zeggen dat ik die dingen ook met een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking in mezelf waarneem. Zoveel is nog in duister en zoveel is nog in nevelige hulp. Wel, aan zulke mensen denken onze vaderen ook. En tot hen wordt gezegd dat zij zich dan toch niet onder de verworpenen moeten rekenen. Tot hen wordt gezegd dat ze zich niet mismoedig of wanhopig moeten laten maken als zij horen dat er behalve een verkiezing ook een besluit van verwerping is. Maar zij moeten, zo wordt heel pastoraal en heel teer gezegd, zij moeten volharden in het gebruik, in het waarnemen van de middelen. Ze moeten voortgaan in die weg die ze ingeslagen zijn, de weg van Gods inzettingen. Ze moeten voortgaan in het onderzoeken van de schriften, vlijtig voortgaan in het waarnemen der middelen, want het behaagt God om in de weg der middelen zichzelf te openbaren. En wat nu nog zwak ligt, wil hij door middel van de middelen sterken. En wat nu nog zo teer ligt en zo klein en zo nietig is dat je er niet veel aan hebt. Wat nu nog, laat ik het dan zo zeggen, zo'n kleine dochter van het geloof is, dat het zwakke geloof niet kan ondersteunen vanwege eigen kleinheid en nietigheid. Dat moet gesterkt worden, maar dat wil de Heere sterken in de weg van het gebruik der middelen. En zulken moeten naar de tijd, en dat is toch een prachtige uitdrukking, nietwaar, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen. En die met eerbiedigheid en nu doen. Wat moet iemand die op de zee van Satan terechtkomt nu doen? Wat moet iemand doen die niet weet, die niet durft geloven dat het werk van Gods geest in zijn ziel is? Hij durft het aan de andere kant niet ontkennen. Maar om het nou met zekerheid te geloven en ervoor uit te komen, dat is hem ook te veel. Hij durft die conclusie niet te trekken. Hij kan het ook met een redenering niet doen. Wat moet zo iemand doen? Moet zo iemand dan maar geloven, zoals gezegd wordt, ja, bij jou is het allemaal ongeloof, daar zit het op vast, en is allemaal je ongeloof. Als je allemaal eens geloven wilde, dan was alles in orde. Is dat het advies van de vaderen van Dort? Ze hebben een betere, een uitnemender, een pastoraler weg gevonden. Ze zeggen, wacht op de tijd van overvloediger genade. Wacht leidelijk? Nee, want ze hebben al gezegd, voortgaan in het waarnemen van de middelen, vlijtig voortgaan. Dat sluit alle passivisme, dat sluit alle leidelijkheid al uit. Als je eerst al hoort, je moet vlijtig voortgaan in het waarnemen. Dat is allemaal activiteit, dat is allemaal bezigheid, dat is inspanning. Geestelijke werkzaamheden worden daar bedoeld. Maar zo wachtende, zo actief zijnde, wakende en biddende aan de poorten des hemels, zo wachten op de tijd van overvloediger genade. En met vurigheid daarnaar verlangen. En met ernst en eerbied en ootmoedigheid die verwachten. Hier is een ziel vol spanning, mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heere, daar hebt u hem. Meer dan de wachters op de morgen. Daar is een uitzien. Breekt de dag nog niet aan. Wachter, wat is er van de nacht? Daar wordt verlangd. Daar wordt gehongerd. Naar het moment waarop het licht van de zon der gerechtigheid zal doorbreken. De tijd van overvloediger genade. Onze vaderen gaan er dus vanuit dat er overvloediger genade is. En ze gaan ervan uit dat er overvloediger genade geopenbaard zal worden op Gods tijd. Maar hij heeft overvloediger genade. En hij schenkt overvloediger genade. Die dag wordt door hem bepaald. Maar naar die dag mag wel worden uitgezien en naar die dag mag wel worden verlangd. Op die dag mag wel worden gehoopt. En dat is de weg, dat is de uitnemende weg. Want zo behaagt het de Heere. Oh, en dan weet ik, dan blijft hij soeverein. Dat is in het begin van 12 al gezegd. Blijft hij soeverein. Hij geeft het niet aan iedereen in dezelfde mate. Hij geeft het niet aan iedereen op dezelfde tijd. Bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate. Maar hij geeft er wat van. Hij geeft die tijd van overvloediger genade aan alle die daarop hopen en die daar naar uitzien. En als dan, als vrucht van dat werk van Gods geest, als vrucht van die verlichting van de ogen des verstands, als vrucht van die opening des harten, als vrucht van dat werk dat de Heere verzelf verricht, waardoor de vruchten gekend worden en waardoor we de geest in ons eigen leven aan het werk mogen zien. En als dan als vrucht daarvan de ziel zich mag verlaten op het onfeilbaar woord van God en steunen mag op die zaligheid die God geopenbaard heeft, wat heeft dan zo'n kind des Heren een reden? Niet alleen tot dankbaarheid, dat wordt in artikel 13 ook wel genoemd, de barmhartigheid Gods te aanbidden, dankbaarheid om de Heere te verheerlijken, maar ook wat een reden, daar begint dat artikel mee, om zich te verootmoedigen. Om zich voor God te verootmoedigen. Waarom was tot mij gemunt? Waarom had de Heere lust in mij en in mijn zaligheid? Ik heb nooit anders gedaan dan hem krenken en onteren. En ik ben één brok ongerechtigheid en boosheid. O, wat een reden heeft zo'n kind des Heren dat iets mag geloven van die liefde Gods en ondervinden van die liefde Gods. En dat het mag weten, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat een reden heeft hij om zich te verootmoedigen voor God. En ook om zichzelf te reinigen. Hoedanige behoort gij te zijn, heilige wandel en godsvrucht, om de Heere alleen toe te behoren, om de Heere alleen lief te hebben en te vrezen. O, wat hebben we dan nog met de zonde te doen? Wat hebben we dan nog met de afgoden te doen? Hoe kun je als de Heere zulke weldaden schenkt nog wereldsgezind zijn? Hoe kun je nog genoegen hebben aan de dienst der zonde? Wat een reden heeft zo iemand om zichzelf te reinigen en hem die hen zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Nee, dan hebben Gods kinderen geen reden om zorgeloos te zijn en om zorgeloos voor te gaan. Dan hebben ze geen reden om te zeggen, oh, wij zijn het volk des Heren, en dan ondertussen in de wereld op te gaan en de wereld mee te nemen op hun pelgrimsreis. Dat is tegen de natuur van het geestelijk leven in. Zozeer als dat dag en nacht van elkaar verschillen. Maar de begeerte van iemand die rijke weldaden van God heeft ontvangen, die met vreugde en blijdschap in zijn ziel die vruchten van het werk van Gods geest mag ontwaren. En die mag weten, de Heere zag op mij neer. Die heeft alle reden om zichzelf te reinigen en God alleen te verheerlijken. Voor hem wordt het een heilige roeping. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan zijn we toch weer bij het begin terug. Want wat zegt Paulus? En wat hebben we gezien in Efeze 1, een paar weken geleden? Uitverkoren tot heiligheid. Tot heilig maken. Ja, dat was doel van hem. God wil een volk hebben. Nee, hij wil een heilig volk hebben. En omdat hij een heilig volk wil hebben, daarom heeft hij ze uitverkoren. We willen samen zingen uit Psalm 147. Het tweede vers zei... zijn dan met elkaar gekomen wat mijn inleidingen betreft, tenminste aan het einde van de bespreking van dit leerstuk van de verkiezing. Misschien dat er nog vragen zijn over datgene wat vanavond bijzonder onze aandacht had, dat praktische aspect. Het zou kunnen wezen dat er ook nog wat vragen zijn overgebleven die wat meer te maken hebben met datgene wat we al in voorafgaande dinsdagavonden behandeld hebben. Maar goed, laten we zien wat er te vragen is. Wie zal de eerste zijn? Ja? Oh, u sluit aan bij het einde van mijn inleiding, wat dan ook in artikel of in paragraaf 13 van dit eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregel staat. De heilige roeping die er is voor het volk des Heren en met name voor diegenen die uit de vruchten mogen aflezen hoe God in hun leven begonnen is en hoe hij gewerkt heeft. De roeping om zichzelf te reinigen en hem vuriglijk te beminnen. Waar moeten we dat in zien? Hoe moet die heiliging gestalte krijgen? Ja, dat is ook weer een heel breed onderwerp. Als je dat gauw wil beantwoorden, snel, kort, dan kun je je op één tekst van de Bijbel beroepen. Maar de Bijbel spreekt daar niet in één plaats over, maar de Bijbel spreekt daar veelvuldig over. En telkens weer toch ook van een andere kant. Zo zitten er aan de heiliging des levens heel wat aspecten. Eigenlijk zou je hier de hele wet bij kunnen betrekken. Want de wet die krijgt in het leven der heiligmaking toch een geweldige plaats. En dan kun je elk gebod afzonderlijk weer erbij betrekken. Maar dat zullen we vanavond niet doen. Waarin bestaat in het algemeen gesproken de heiliging? Misschien zou ik het zo kunnen zeggen, en dan zeg ik het met de woorden van de 33e zondag van de catechismus, in het afsterven van de oude mens en in het opstaan van de nieuwe mens. En het afsterven van de oude mens, misschien kunnen we dat er dan zo wel eventjes letterlijk citeren. Wat is dat afsterven van de oude mens? Dat is een hartelijke droefheid. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dat is de negatieve kant en de positieve kant. Een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Wat is heiligmaking? Ja, dat is gelijkvormig gemaakt worden aan de wet Gods. Dat is een hartelijke liefde tot de wet en een hartelijke lust om in die wegen van de wet te wandelen en daarin de Here te dienen en zijn eer te zoeken en hem te bedoelen. En aan de andere kant, alles wat van die wet en van dat heilige recht des Heren afwijkt, daar is een innerlijke haat tegen, daar is een innerlijke verzet tegen en daarom wordt in de weg van de heiligmaking dat ook ontvloden, daar wordt van weggevlucht. Nu kan u zeggen, ja, dat is in algemene termen. Als u het in concrete termen wil hebben, dan moet ik elk gebod gaan behandelen. He? Dan moet je dus bij het eerste gebod beginnen. He? Zoals de Heer Jezus dat deed bij de rijke jongeling. En dan het tweede gebod. En dan krijgt het praktikaal gestalte. He? Dan moet dus die heilige wet in elk gebod. En dan moet daar de liefde in het hart voor gevonden worden. En een begeerte om in alle goede werken te leven. Nou, ja. Ik kan daar wel natuurlijk uitvoeriger op ingaan, maar dan geloof ik dat we punt 1 van het onderwerp te ver afkomen. Maar dan denk ik dat wij, als we niet een bepaalde gerichtheid hebben, ook te veel zouden kunnen terechtkomen in details. Maar laten we dat dit voor vanavond voldoende zijn. Het is een leven in overeenstemming met Gods heilige wet. Waarbij het geweten geheiligd wordt. Waarbij het geweten, ik denk aan een woord uit Hebreeën, ook gereinigd wordt van dode werken. Ik bedoel, want je kan in de heiligmaking natuurlijk ook een stuk eigen gerechtigheid proberen op te bouwen. Dan gaat dat wel uit een zekere liefde tot de wet des Heren, maar dan probeert de mens er zelf toch weer wat mee te zijn en dan worden het dode werken. Nou, het geweten wordt daar ook van gereinigd. Het is niet een heiligmaking om daarmee wat te verdienen, maar het is een heiligmaking om daarmee God te mogen eren en God te mogen grootmaken. Het is niet de grond voor je zaligheid. Het is niet de weg tot de zaligheid, want dat is allemaal door Christus verdiend en gelegd. Maar het is een antwoord van een goed geweten, een antwoord van een herschapen hart op de liefde Gods in Christus Jezus. Ik denk dat dat de beste of een van de beste omschrijvingen van de heiligmaking is het antwoord van het herboren hart op de liefde Gods in Christus. Ja, dat is het. Het beeld van Christus gelijkvormig worden, herschapen naar het beeld van God. Ik haalde zondag 33 aan, ik kan zondag 44 er ook bij aanhalen van de catechismus, want daar wordt het langs een andere weg, op een andere manier benaderd, maar daar wordt hetzelfde bedoeld. Maar dat is het, niet waar? De Heere, het afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens, die nieuwe mens, die wordt naar God geschapen, die is naar God geschapen, in ware gerechtigheid en heiligheid. En die, ja, die moet opstaan, die moet gesterkt worden, kracht, met kracht versterkt te worden in de inwendige mens, is een uitdrukking die je bij Paulus vindt. De Heere wil zo'n mensenkind waaraan hij zijn genade gegeven heeft, meer en meer vernieuwen, zodat die mens op God gaat lijken, zoals Christus ook op God lijkt. Nou, dat is heel wat om dat zo te zeggen. En ik geloof dat het toch schriftuurlijk is om het zo te stellen. He, dat de mens op God gaat lijken. En datgene wat God heeft. En dan weet u, we maken onderscheid als het over de eigenschappen Gods gaat. Tussen mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen. Maar dat iets van die, laat ik het dan maar zo zeggen. Van die mededeelbare eigenschappen Gods terug te vinden zijn in zo'n zondaarsleven. Wat dan geen zondaarsleven meer is, ja, van binnen wel, en naar de oude mens wel, maar wat dan ook een leven van een heilige is, want dan is het in één hart een zondaar en een heilige. Maar, ja, gaat uw gang. Nou, ik wou nog zeggen, maar ik wou alleen nog dit zeggen, dat we nog wel eens een keer bij gelegenheid apart over de heiligmaking te spreken zullen krijgen. Ja, gaat u gang.
Ja, ik geef hier de eerste vraag van de heilige dag van God. Waarom door de heilige geest, dus hij heeft het van de enige reden gezeten.
Ja.
Dat kan nog een hele story die dat gelegen behandelen. Dat hij de voorwaarschuwing dat zo gevaarlijk is met eigen richtgeraden te gaan.
Ja.
En dus is het, dat hij uitgegaan van die tekst, die geest getuigt van overigens van geest dat ze kunnen God zijn. Ik hoop dat u daar zo even meer van had. Want dat u
daar
zoveel
na
kan boodsen, liefde, God en geloof. Vindt u toen 80%?
Ja, ja. Nou, ik denk dat u het beter weet dan ik, als ik het zo hoor. Ja. Ja. Jawel, maar ik wou het u maar laten zeggen hoor. Ja, nou maar het is, u hebt gelijk. Ik heb dat nu niet zo uitdrukkelijk erbij genoemd. Dat wil niet zeggen dat ik het opzettelijk verzwijg of vergeten ben. Maar ik geloof dat als het om deze kenmerken gaat, die de Dordtse leerregels hier noemen, dat dit natuurlijk de vruchten van de Heilige Geest zijn. Ja, nou, het is waar. Alles wat de Heere werkt, alles wat Gods Geest werkt, of bijna alles, wordt door de duivel nagebootst. He, vandaar dat je dus ook heel voorzichtig moet zijn. De Schrift laat het ons zien. Er wordt, als je nou, nou kunnen we deze ene uit mag lichten, hè. Een droefheid die naar God is over de zonde. Als je dat ene kenmerk er nou uitlicht, dan zeg ik, ja, vind je dat dan ook niet bij anderen dan alleen, dan uitverkorenen, dan ware gelovigen? Zeg ik, nee, je vindt dit alleen bij de uitverkorenen, want dit kan de duivel niet namaken. Hij kan wel droefheid namaken, hij kan ook droefheid over de zonde namaken, maar niet droefheid naar God. Droefheid heeft hij nagemaakt, want er zijn er in de Bijbel heel wat die bedroefd waren. De rijke jongeling ging bedroefd heen. Je leest van het berouw van Judas. Hè? Je leest van het berouw van Kain. Er was droefheid. Er was droefheid over hun zonde. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Saul zei ook, ik heb gezondigd. Farao zegt, ik heb gezondigd. Dus, hoe heet het? Biliam heeft een zekere erkentenis van zondigheid enzovoort. Maar het is allemaal in verband met hun zonde dat ze bedroefd zijn en vanwege de gevolgen van hun zonde. Maar droefheid naar God. Ja, dat kan er alleen maar zijn als Gods geest een band aan God gelegd heeft. Nou, dat kan de duivel niet nadoen. Weet u, de duivel kan de uiterlijke dingen wel nadoen. En als je daar natuurlijk naar oordeelt, dan zeg je, ja, wees voorzichtig, pas op. Maar de duivel kan niet het werk van Gods geest nadoen. Hij kan niet een band aan God leggen. Hij kan niet liefde tot God in het hart leggen. En daar komt deze droefheid naar God over de zonde juist uit voort. He, zoals ik zo pas gezegd heb, het feit dat zo iemand de Heere heeft leren lief krijgen, en dat hij dan ontdekt, ik heb tegen die God, die mij zo gezegend en welgedaan heeft, maar voor wie ik in mijn hart ook die liefde gevoel, ik heb tegen die God gezondigd, dat geeft hem de grootste droefheid en dat geeft hem de diepste smart. Maar dat is iets wat Gods geest alleen maar kan werken en wat de duivel niet kan werken. Dus het is niet zo, ik licht er nou zomaar in uit, ik zou van die andere dingen dat ook kunnen zeggen. Als het werkelijk om het werk van Gods geest gaat, dan kan het door de Heilige Geest in zijn uiterlijke verschijningsvorm wel nagemaakt worden, maar in zijn innerlijke wezen niet. En nou geloof ik dat onze vaderen niet naar de verschijningsvorm oordelen, maar dat ze naar dat wezen van de vruchten geoordeeld hebben. Blijft overigens waar wat u zegt. Een mens moet niet bij eigen licht zijn conclusies trekken. Je kan natuurlijk zeggen, ja, nou, dit is er in mijn leven, dat is er, en dat houd ik voor die werkzaamheden van Gods geest. Ja, ben je er zeker van dat het van Gods geest is. En daarom, en het is opvallend, toen ik over deze dingen in Canada spreekte, toen kreeg ik een soortgelijke vraag. En dat heeft toen geresulteerd. Ik had een aantal preken gehouden over de vruchten en over de zekerheid. Aan de hand van zondag 32 was dat, maar over dezelfde materie in feite. En toen kreeg ik eenzelfde vraag van iemand uit de gemeente. Die zei, maar hoe weet je dan dat die vruchten echt zijn? He? Dan komt het in feite op neer. Je ziet die vruchten wel, maar weet je nou dat dat inderdaad de vruchten van Gods geest zijn? Is dat nou werk van Gods geest? Of hou je dat er nou zelf voor? En dat heeft toen geresulteerd dat ik toen apart een keer gepreekt heb over die tekst uit de Romeinen. Die u nog pas noemde, die ik hier ook wel eens een keer gebruikte bij een catechismespreek. Die geest getuigt met onze geest. Ja, kun je dan bij je eigen geest afgaan? Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Ik geloof ook niet dat de vaderen dat bedoeld hebben. Als het erom gaat om deze dingen met een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking bij jezelf waar te nemen, dan is dat bij licht van boven. Dan is dat niet mijn conclusie, maar dan is dat iets wat de Heilige Geest me laat zien. En dan heb ik er ook geen twijfel meer over. Als Gods Geest mij innerlijk overtuigt dat dat werk wat ik daar bespeur, dat die droefheid en dat die honger naar gerechtigheid en dat die liefde tot God en die vrezen Gods en dat geloof in Christus en die andere dingen, dat dat van Hem is, als Hij daar licht over geeft en getuigenis aangeeft, dan is dat ook waar wat hier staat. Dan neem je het bij jezelf met een geestelijke blijdschap waar. En dan is er op dat moment ook geen enkele twijfel meer bij. Want dan heeft... Nou, dat is ook zoiets van, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat gaat met die innerlijke zekerheid en verzekering gepaard. Dat je weet, ja, dit is niet iets wat ik mezelf wijs maak. Dat is, heb ik me ook niet aan laten praten. Dit komt van buiten mij. Dus, al heb ik het dan niet genoemd, ik heb het nog steeds bedoeld. Ja. Ja, ga je gang. Ja.
Samen met geloof. Ze herkennen zichzelf precies hetzelfde natuurlijk als
Ja. Ik weet niet of ik het helemaal volgen kan. Ik weet dit. Wij hebben dat zozeer niet in onze belijdenisgeschriften. Onze belijdenisgeschriften zijn natuurlijk van uit de 16e eeuw. Ik bedoel nou niet de 12 artikelen, maar de reformatorische belijdenisgeschriften. 1561, 1563 en dan de Dordtse leerregels in 1619. Na die tijd hebben wij in ons land geen nadere formulering van de geloofsartikelen, van de geloofsinhoud meer gekregen. Nu ziet u, als u eerlijk leest in die Dordtse leerregels, dat er toch een, ja, een zekere voortgang is vergeleken bij de catechismus. In die 50 jaren tussen de catechismus en de Dordtse leerregels heeft natuurlijk de leer, de ontwikkeling van de leer, en vooral naar de practicale kant niet stilgestaan. De prediking heeft veel gedaan, de prediking heeft veel invloed gehad. Er is meer nog dan voor die tijd met allerlei praktische geestelijke vragen geworsteld. Er is ook over de toe-eigening des heils nog meer gezegd. En je vindt dat toch terug in de Dordtse leerregels. Daar wordt dieper ingegaan op diverse vragen over voor wie is het en hoe werkt de Heere het. En dat soort pastorale gedeelten als dat we hier vinden. Je vindt het ook in het vijfde hoofdstuk over de volharding der heiligen en alles wat daarmee in verband staat. Ja, dat is in de ontwikkeling, in de geschiedenis breder ontwikkeld. Verder, na 16, 18, 19 is die ontwikkeling nog doorgegaan. En dan kom ik bij een van de laatste gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat is de Westminster belijdenis in Engeland. Daar zit eigenlijk de hele theologie van de nadere reformatie ook in verwerkt. En die, de Westminster belijdenis maakt onderscheid tussen geloof en geloofszekerheid. Dat is, zover ik weet, de enige belijdenis die dat uitdrukkelijk doet. Ik geloof dat je het bij de Dordtse leerregels ook vindt, alleen ze zeggen het niet uitdrukkelijk. Ik geloof dat je het zelfs ook bij de catechismus vindt, in zondag 32. Uit de vruchten verzekerd van de echtheid van het geloof. Maar je vindt het heel uitdrukkelijk in de Westminster. Daar wordt ronduit gezegd dat de zekerheid niet bij het geloof hoort. Niet bij het wezen van het geloof. Maar dat is een extra. Dat wil zeggen, heel praktisch toegepast, dat er heel wat gelovigen zijn of kunnen zijn, echte gelovigen, die door God ook voor gelovigen gehouden worden, en die ook waarlijk het zaligmakend geloof bezitten en beoefenen, maar die niet tot die zekerheid komen, of gekomen zijn. En dat wil niet zeggen dat ze dan wat minder hebben, dan hebben ze het wezenlijke, dat bezitten ze. Maar de zekerheid als een soort extra, dat bezitten ze niet. Nou, hoe kom je daar nu? Ja, ik begreep niet helemaal goed hoe de vraag is of wat dan de suggestie zou zijn die men dan geeft. Sta naar geloof. Dat begreep ik goed, sta naar geloof, want dan krijg je ook zekerheid. Dat zou ik nog wel toe kunnen stemmen. Al, ik kan me niet herinneren ooit iets van die naad zo gelezen te hebben. Wel dat je blijven in de geest zoals we dat hier in de Dordtse leerregels vinden. Hè, in dat, die 16e paragraaf, dat pastorale advies, dat wordt natuurlijk in allerlei toonaarden gegeven. En in allerlei praktische adviezen klinkt dat door. Wacht op de Heere. Hè? Wacht op de Heere. Sta naar die tijd van overvloediger genade en ondertussen waak aan de poorten des hemels. En in die richting worden ze dus wel gewezen, maar er ligt ook veel nadruk, en dat vind je bij de Dordtse leerregels terug. Ja, maar de Heere zal het misschien niet aan iedereen geven die erom vraagt. Hè, er is wat dat betreft ook een vrijmacht bij de Heere dat... misschien in deze zin, en dan kan ik er beter in komen. Ja, ik sta bijna hard op te denken, maar dat moet u me dan maar vergeven voor een keer. In deze zin kan ik het begrijpen dat men zegt, ja, maar moet je nou altijd naar die zekerheid staan? Dat is toch maar een extra. Sta er dan maar naar het wezenlijke. En naar de beoefening en de beleving van het wezenlijke van het waarachtige geloof. En als dat er is, wel, dan zal God dat andere mogelijk ook nog geven. Langs de weg door hem bepaald. Maar als je het wezenlijke maar bezit, maak je dan niet in de eerste plaats druk met die zekerheid. Ik zeg dat zomaar als een conclusie die ik voor mezelf trek. Ik zou het eigenlijk zo niet eens al willen adviseren, want naar de aard en naar de natuur van het geestelijk leven zal er toch altijd een begeerte blijven in de ziel van, ach, ja, ik wou dat ik het nou eens zeker wist, hè, dat de Heer het nou eens werkelijk aan mijn ziel openbaarde. Ik weet wel, dan kan zo'n ziel dat ook nog wel weer in Gods handen laten liggen, hoor, als die weer vrede vindt in Gods beleid en als die weer schuilen mag op, ja, op rusten mag op Gods toezeggingen en de bemoeienissen van de Heer in zijn ziel mag ondervinden, dan is het weer goed. Maar dan komt er toch alweer eens een moment dat hij zegt, ja Heer, nou ontbreekt er toch nog één ding aan. En spreek tot mijn ziel en laat me het weten, ik ben de uwe en u bent de mijne. Hè? In die geest. Ja, dat is waar, dat is waar. Het feit, ja, hoewel, in die zin een verzekering, de Heere is begonnen, de Heere is geen onbekende in mijn leven en de Heere, ja, die weet van me af. En tuurlijk, in die zin mag ik dan de laatste godsontmoeting als een bevestiging, als een bewijzing van Gods bemoeienissen in je leven. Maar wel, de Heere kan nog zoveel openbaringen gegeven hebben. Hè? We kunnen nog zoveel ontmoetingen van de Heere met de Heere gehad hebben, maar dan moet er toch een keer een ogenblik komen, zegt de ziel dan, dat ik overgenomen word door de Heere. Hè? En dat ik, ja, me mag laten zinken op dat volkomen offer van de Heere Jezus Christus en dat ik daaruit weet, het is weer vlak tussen God en mijn ziel. Dan kun je voor een ogenblik wel eens geloven, gevoelig. Hè? Als de Heere tot de ziel spreekt en als de Heere de blijken van zijn gunst geeft, dan in de gevoelige sfeer kun je wel eens zoveel vrede hebben en zoveel rust in je ziel. Maar weet je het dan? Is het dan een geloofszekerheid? Is het dan, behalve in de gevoelsfeer, ook in de geloofsfeer, die rust der ziel? Je zegt, nou kan er gebeuren wat er gebeurt en nou kan de wereld vergaan en nou kunnen alle duivelen komen, maar geen leed zal dit ooit uit mijn geheugen wissen. God heeft mijn ziel lieflijk omhelst, zoals Hiskia dat had. He, dat is de geloofszekerheid. Nou, ja, ach, dat is het begeerlijkste wat er is. Ja. Zoek de dingen die boven zijn. Ja, ja, dat is één kant. Dat is de vraag gaat dus weer over de heiligmaking. En is dat niet wat we toch duidelijk in het derde hoofdstuk, derde vers van de Colossensebrief getekend vinden? Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Als dat gestorven zijn nou meer beleefd wordt, zou dan ook de heiligmaking niet meer beoefend worden. Dat bedoelt u. Ja, nou, ik zou er dit op willen zeggen en ik blijf in hetzelfde hoofdstuk. Gij zijt gestorven, vers 3, dood dan uw leden, vers 5. Het is het een en het ander. Het is de grond voor de heiligmaking ligt in het feit dat al Gods kinderen met Christus meegekruisigd zijn en dat ze met hem mee begraven zijn en dat hun oude mens niet meer bestaat. In de sfeer van het recht is alles volbracht, is alles voldaan en daarom zal de zonde ook geen heerschappij meer over hen voeren. Daar ligt de grondslag. De grondslag ook voor de heiligmaking. Maar in de praktijk moet het allemaal beleefd worden. En die leden die gedood zijn, moeten dan toch weer gedood worden. En dat oude lichaam der zonde, dat boze bestaan dat gekruisigd is, moet toch nog opnieuw gekruisigd worden en dagelijks gekruisigd worden. Hè? Het moet beleefd worden wat de Heere objectief gegeven heeft. En daar ligt het altijd weer op vast. Hè? Objectief is voor Gods kind alles klaargemaakt. Hij heeft in Christus gerechtigheid, hij heeft in Christus zijn kruisiging, hij heeft zijn opstanding, hij heeft in Christus zijn hemelvaart, dat staat er allemaal, Efeze 2, met hem in de hemel gezet, en dan zijn ze nog in strijdperk hier op aarde. He? Met hem verheerlijkt, in beginsel, ja, want het kan nooit meer missen. Hij is de hunne, en zij zijn in hem, en alles wat er met hem gebeurd is, dat is in beginsel al met hen gebeurd. Het kan niet meer missen, ze zijn nooit meer, het lichaam is nooit meer van het hoofd los te maken. Daarom zijn ze gekruisigd. En de apostel die zegt, nou leef je nog wel op aarde, maar je leven is in feite in de hemel. Je bent in Christus, je leven is verborgen met Christus in God. Dat is de objectieve werkelijkheid. Zo is het allemaal geschonken. Allemaal. En daarom ligt de zaak van elk van Gods kinderen, hoe klein hij zij, op groot voor eeuwig vast. Er kan nooit meer aangewrikt en geschud worden, geschud wel, maar het kan nooit meer wankelen, het kan nooit meer wankelen. Maar gaat het er dan over wat daar nou nog van hier op aarde beleefd moet worden? Ja, dan alles nog, dan moet het subjectief ook nog ondervonden worden. En dan is het maar niet van, het is een geloofswerkelijkheid, de Heere heeft het volbracht en nou is het in orde voor mijn ziel. Maar dan moet je dus de pijn van dat kruis van Christus nog mee gaan dragen, hè? Door het zelf in je leven te ondervinden dat die oude mens dagelijks gekruisigd moet worden. En dat die boze lusten van het vlees niet meer mogen regeren. Maar dat die afgebroken, onderworpen moeten worden. En dat is iets wat de Heere gaat doen door zijn geest. Maar dat is ook iets waar Gods kinderen toe geroepen worden door het woord. He, omdat zij die strijd in moeten. Zij mogen geen wapenstilstand sluiten. Zij moeten die oude mens in de dood geven. Hier staat het, dood uw leden die op de aarde zijn. Met andere woorden, daar moet u nou, ja, daar moet u aan werken. Hoererij, onrein. En als u dan Paulus leest in Colossense en je leest hem in Efeze 4 bijvoorbeeld, dan noemt hij het helemaal op. Ik kom weer bij die eerste vraag terug. Daar komen al de geboden van Gods wet weer terug. Dus de grondslag ligt in het gij zijt gestorven en de uitwerking daarvan is dood dan. Nou, nog even dit. Dat laatste, dood dan, zou nooit gezegd kunnen worden als het eerste niet eerst gezegd was, gij zijt gestorven. En omdat dat waar is, daarom kan het laatste ook gezegd en daarom kan de heiligmaking ook beleefd worden. En dan kan een mens zeggen, ja, het is hopeloos, heiligmaking. Dat is hopeloos. Wat komt er van terecht? Je zult één zonde in je leven overwinnen. Maar je ontdekt er daarna 2 of 10 die je nog niet eerder gezien had. Bovendien, je overwint geen zonde in je leven. We struikelen allen in velen. Er komt alles aan tekort. Als je naar die kant kijkt, dan zeg je heiligmaking. Dat is onbegonnen werk. Rechtvaardigmaking, gelukkig is dat eens en voor altijd. Anders kwam er ook niks van terecht. Maar heiligmaking, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Dat zegt Paulus toch maar. Hè? Groeien, opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus. Je zegt, nou, er komt niks van terecht. Nou, dat is waar. Dat is naar de waarneming, naar de eerlijke waarneming van een kind des Heeren. En zou je zeggen, nou, dan is het totaal onmogelijk om zo te leven zoals God het vraagt. En toch is het niet te hopeloos. En toch is het niet onmogelijk. Want de Heere zal er zelf voor zorgen. Hij heeft de grondslag gelegd. De dood is er al. En hij zal er ook voor zorgen dat dat werk van zijn geest voortgaat. Met alle hindernissen die er op die weg zijn. En met alle struikelblokken. Maar de Heere zal toch in het leven van de zijnen de verheerlijking ontvangen. Het is altijd strijd, ja. Strijd, de goede strijd des geloofs, ja. En, ja, dan gaat de apostel nog verder en dan zegt hij, je hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, want het is wat. Je kan wel zeggen, nou, je moet tegen de zonde strijden, je moet de verleiding ontlopen, je moet proberen om, ja, alles wat je van de Heeren en van de dienst des Heeren aftrekt, vermijden. Ja, maar dat is nog niet doden van uw leven. Hè? Dan gebruikt de Heer Jezus uitdrukkingen als, indien uw oog u ergert, ruk het uit. Indien uw hand u ergert, hou hem af. En werp hem van u. Dat is nog meer dan alleen maar afhouden. Je kan, om het maar zo te zeggen, we zijn misschien wel eens geneigd om, als die hand ons tot zonde verleidt en ergert, om hem af te houden, maar dan naai je hem weer aan. Nee, de Heer zegt, werp hem van u. Dat is heel wat. Daar vraagt de Heer ons, ja, volkomen overgaven aan zijn wil. Hè? En nou zul je hier op aarde niet verder komen, zegt de catechismus, dan een klein beginsel. Klein beginsel van die gehoorzaamheid. Maar dan toch zo, dat ze naar al de geboden Gods beginnen te leven.
Ja.
Filippenzen 3 aansluiten, Colossenzen 3, uw leven is met Christus verborgen in God en gij zijt gekruisigd, gij zijt gedood. Ja, dat is, zei ik zo pas al, het objectieve. Als die grond er niet lag, dan kon je ook verder op geen enkele grond bouwen. Maar Paulus, uitgaande van wat er dus objectief gebeurd is, zegt nu, ja, en nu gaat het er mij om, dat ik dat in de praktijk van mijn leven ook mag leren kennen. Ik weet het, ik geloof het, ik mag het verkondigen, heb je in Efeze 2 ook gedaan, maar nu gaat het erom, en dan laat Paulus ook een blik zien in zijn eigen hart in Filippenzen 3, wat hij niet zo vaak doet, maar hier doet hij het inderdaad, een blik in zijn eigen hart en dan laat hij het weten, dat is nou mijn diepste begeren. Met alles wat ik meegemaakt heb, hè, en dan roemt hij niet meer in het vlees, dat kon hij doen, en dat noemt hij in het derde hoofdstuk van de Filippenzen ook op, alles wat hij van vroeger en vanuit zijn godsdienstige opvoeding enzovoort meegekregen heeft, dat is hem allemaal schade en drek geworden. Nou is er wat anders in zijn leven gekomen. En in die loopbaan, in die worsteling, zoals hij het hier typeert, of beter gezegd nog de loopbaan, in vers 14 komt dat terug, is er maar één ding waar hij zich naar uitstrekt, hè, om Christus te mogen gewinnen. Heeft hij hem dan nog niet? Ja, hij heeft hem. Paulus had Christus direct, ja, direct eigenlijk bij de bekering. Hè? Paulus heeft na die 3 dagen in Damascus in de straat de rechten het ondervonden dat de Heere hem zijn zonde afwaste. Hè? Dat de Heere hem reinigde van alle ongerechtigheid. De Heere die hij vervolgd had, die openbaarde zich als zijn Heere en zaligmaker. En ja, in beginsel had Paulus daar de volle zaligheid was hij deelachtig geworden. Hij kon dan ook terstond in een synagoge Christus prediken. En daarom zegt hij dan, ja, opdat ik hem kenne. Nou, dat, ik denk dat Paulus daar 2 redenen voor had. In de eerste plaats had hij al wel zoveel gezien dat er, wat je ook van de Heere weet, er is nog veel meer dat je niet weet. Hè? Er is zoveel nieuws in hem, zijn zoveel schatten van wijsheid en kennis in Christus, dat de mens daar nooit in uitgestudeerd raakt, dat zijn geestelijk oog nooit van zien verzadigd kan worden. Nou, Paulus wil meer van hem weten. Hij noemt ook met name de kracht van zijn opstanding. En Paulus heeft ook de begeerte om hem met grotere zekerheid te leren kennen. Met nog grotere vastheid. Dat is toch nodig, daar blijft de ziel naar staan. Hoeveel hij ook van de Heere ontvangen heeft. Wat er ook allemaal geschonken is, Er is maar niet te leven met de herinneringen, zelfs niet met de dierbaarste herinneringen, maar er is alleen maar te leven in het geestelijke, in de gemeenschap. De nieuwe, de vernieuwde gemeenschap. En dat begeert de apostel ook te beleven. Christus opnieuw tot zijn ziel spreken. Christus opnieuw zich aan hem openbarend. En dan voegt de apostel daar in bijzondere zin bij zijn dood gelijkvormig geworden. Ik weet niet, daar heeft hij toch moeite mee gehad in zijn leven. Als je dat in zijn brieven nagaat, hij zegt het hier, hij heeft het in andere plaatsen ook over de moeite die hij heeft om het met bestaan van zijn oude mens eens te zijn. Denk maar aan Romeinen 4, of Romeinen 7. Paulus heeft daar mee geworsteld. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat stond hem niet in de weg. Ik bedoel, dat beroofde hem niet van zijn troost. Dat beroofde hem ook niet van vertrouwen op de Heer. Dat nam zijn geloof niet weg, maar hij zou zo graag anders zijn. Hij had niet alleen de last van het verleden mee te dragen, vergeet dat niet. Paulus, als je een blik in Paulus' zielenleven slaat, daar geeft hij gelegenheid voor, dan kom je die getuigenis tegen. Ik ben de minste van alle apostelen. Daarom dat de gemeente Gods vervolgd heb. Ik ben de grootste der zondaren. Hij zegt, ik was de grootste der zonden. Ik ben de grootste. Dat is ook heiligmaking. Ik ben waarvan ik de voornaamste ben. Dat is ook een stuk heiligmaking. Beleving van je verdorvenheid. En waarom zegt de apostel dat? Omdat het een voortdurende smart is. Dat kan hij niet kwijt. Nou, behalve die herinnering van zonde waarvan hij toch weet dat de Heer het die vergeeft. Maar dan toch de herinnering er nog. De Heer heeft het vergeten. De Heer heeft het vergeven. Maar Paulus is het zijn leven lang niet vergeten. En ik denk wel eens, als Paulus over zijn doorn in het vlees spreekt, dat dat zijn doorn geweest is. En dat we niet aan een oogziekte of hoe dan ook moeten denken. Het kan best zijn ook van wel hoor, maar ik denk dan liever nog in de richting van dat is zijn doorn geweest. Dat kon hij niet kwijt. Dat kon hij niet verteren, dat hij ja, niet alleen gezondigd had tegen dit of dat gebod, maar dat hij de gemeente Gods vervolgd had. He? Dat hij Jezus Christus vervolgd had. Dat is een ziel een voortdurende smart geweest. Nou, daar komt dan ook bij, dat toen het moment van zijn bekering er was geweest, dat Paulus gehoopt had, gedacht had, verwacht had, nou word ik een heilig mens.